Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 122, daarvan de versen 2 en 3. We doen dat in verbondenheid met het volk Israël, wat zo is aangevallen in de afgelopen dag. Wij zingen Psalm 122, vers 2, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. En ook vers 3, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij. Psalm 122, vers 2 en vers 3.
Thank you.
voorgelezen uit Gods heilige dierbaar woord uit het Nieuwe Testament, de brief aan Efeze, hoofdstuk 4, daarvan de versen 17 tot en met 32. We noemden nu Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met 32. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 97 en daarvan het zevende vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Efeze 4, te beginnen bij het 17e vers. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkaars leden. Word toornig en zondig niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid, en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien ze die ze horen, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd met alle boosheid, maar zijt jegens elkaar goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan zingen uit Psalm 32, de versen 1, 3 en 6. En ondertussen worden uw gaven gevraagd. De Heere zegen u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 32, de versen 1, 3 en 6. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Vers 3, bekende o Heer, en u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En ook het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugt in God, naar waarde nooit te dranken. Psalm 32, vers 1, 3 en 6. verschillende manieren luisteren naar de catechismespreek over de bekering. En ik wil u vanmorgen graag een luisteradvies meegeven. Ten eerste luister in de eerste plaats voor uzelf. Vraag uzelf al luisterend steeds af, als het gaat om de bekering, hoe is dat nou bij mij? Is het wat het lijkt? Of is het zo mooi als kunstbloemen kunnen zijn? Maar eigenlijk is het gewoon niet echt. Paulus zegt in 2 Korinthe 13 vers 5, onderzoek uzelf of u in het geloof bent en beproef uzelf. En in de tweede plaats, vermijd het denken van het woordje maar. Als u al luistert moet zeggen, dit ken ik niet. De bekering, het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Zeg dan niet, daar ken ik niets van. Maar, ik ben geen geestelijk mens, ik ben niet wederom geboren, maar ik ben wel goed. En ik ben in ieder geval niet beter dan die of die. Dat is een valkuil. Dat is een dodelijke valkuil. Want je vergist jezelf als je denkt dat er drie soorten mensen zijn. Bekeerde, goddeloze en goede of betere mensen. Want er zijn er maar twee. Die laatste soort, die bestaat echt niet. Probeer vanmorgen met deze twee adviezen in uw achterhoofd te luisteren en in de spiegel te kijken van zondag 33. En we gaan die zondag met de vragen 88 tot en met 91 eerst samen lezen. Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? En het antwoord luidt in twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89. Wat is die afsterving van de oude mens? Dat is het hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90. Wat is die opstanding van de nieuwe mens? En het antwoord luidt, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Zondag 33 gaat over de waarachtige, dat is de echte bekering van de mens. En die bekering die heeft twee zijden. En dat is ook het thema van de preek. De twee zijden van de echte bekering. En die twee zijden, dat zijn vervolgens ook de twee aandachtspunten van de preek. Ten eerste de afsterving van de oude mens, dat is vooral het antwoord 89. En dan de opstanding van de nieuwe mens, daar gaat het over in vraag en antwoord 90. Het gaat dus in de eerste plaats over de afsterving van de oude mens. De preek van vanmorgen gaat over bekering. Maar wat is dat nu eigenlijk, bekering? Bekering, dat is de grootst mogelijke en ook de meest ingrijpende verandering die denkbaar is in het leven van een mens. De Dordtse leerregels beschrijven eerst hoe het voor de bekering is. En voor de bekering zijn we in blindheid, in duisternis, want ons verstand is verduisterd. Ons hart en onze wil zijn hard en opstandig en onze verlangens zijn onzuiver. Totdat God ingrijpt, want u begrijpt bekering. Dat is Gods werk. Totdat God met zijn Heilige Geest binnendringt tot in het diepst van ons hart en dat wederbaart. Dat wil zeggen, opnieuw geboren laat worden. Totdat de Heilige Geest ons van dood levend maakt. En van ons dwars en ongehoorzaam gehoorzaam maakt. Bekering, dat is een nieuwe geboorte. Wedergeboorte. En we noemen het een nieuw hart krijgen. Dat is het begin. Maar daarna gaat de bekering verder. En daarna is er, als het goed is tenminste, de bekering van iedere dag. De dagelijkse bekering. Daarover gaat het in artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar schrijft Guido de Bre, God wederbaart de mens. En wij denken, wat is dat dan precies? En maakt die mens tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij van de zonde. Bekering is het ondeelbare moment waarop de ziel van de mens van dood levend wordt gemaakt. Maar de bekering is ook de doorgaande weg van de vernieuwing van het leven daarna. En de grote vraag van morgen is: ken ik die grote, die grootst mogelijke omkering in mijn leven, waardoor ik zeggen kan: eerst leefde ik in de zonde, in tevredenheid, in gerustheid, vertrouwend op mijn eigen gerechtigheid, maar toen, en daar moet u naar kijken, dat moet u weten, toen kwam God in mijn leven. Toen kwam er een breuk. En daarna ging door Gods genade mijn oude mens sterven en mijn nieuwe mens opstaan uit de dood. Laten we vanmorgen allemaal persoonlijk voor de spiegel gaan staan. En als we ons in de eerste plaats met vraag 89 afvragen: wat is de afsterving van de oude mens? Want het antwoord luidt: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. En het eerste wat opvalt, dat is dat het gaat over afsterven. Het langzaam sterven van de mens. Van de mens helemaal. Niet van een deel of een deeltje, maar van ons helemaal. Van binnen en van buiten. Maar het begint van binnen, in ons hart. Het werk van God, de Heilige Geest, begint in het hart. Want uiterlijke verandering, dat betekent nog geen bekering. Netheid van manieren, van kleding, gedrag, het is allemaal waardevol. Maar het maakt je echt niet tot een kind van God. Ook niet een heel ingrijpende verandering. Zoals bij Saul. Die man ging profiteren, lezen we in 1 Samuel 10. Zijn gedrag was anders, maar zijn hart was hetzelfde gebleven. Of Simon, de tovenaar, hij werd ook een ander mens. Hij geloofde Filippus en hij liet zich dopen. Maar zijn hart was niet recht voor God. Het was nog steeds een samenknoping, een kluwen van ongerechtigheid. Dat lezen we in Handelingen. Je kan dus uiterlijk netjes zijn of worden, terwijl je hart nog steeds een moordkuil is. Denk maar aan de fariseeën, tegen wie de Heer Jezus het volgende zei. Wee u, u schriftgeleerden en de fariseeën, u geveinzen. Want u bent de witgepleisterde graven gelijk, die van binnen wel schoon, dat betekent mooi schijnen, maar van buiten wel schoon mooi schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en allerlei onreinigheid. Alzo ook schijnt u wel de mensen, voor het oog van de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen bent u vol geveinsheid en ongerechtigheid. Zeker, bekering kan zichtbaar worden in een grote en een zichtbare ommekeer in ons leven. Dat zagen we ook bij Saulus van Tarsen. Maar zichtbare verandering is niet per se altijd een oprechte bekering. Want daar zit het echte probleem. Het begint hier van binnen, in het hart. Want daar zit het echte probleem. Daar moet echt iets veranderen. Als jongens en meisjes je horloge stuk is, dan kan je wel aan de wijzers gaan draaien en zeggen: hij loopt weer. Maar dat lost eigenlijk helemaal niets op. Want als je je vingers weghaalt, dan staat je horloge gewoon weer stil. Waarom? Omdat het klokje van binnen dood is. Het doet niets. In het binnenste, daar moet iets gebeuren. Dat moet worden hersteld. En als dat gedaan is, dan gaan de wijzers ook weer draaien. Dat laatste is natuurlijk ook belangrijk, maar de kern van het probleem en van de oplossing zit van binnen. Hier in mijn hart. Dat zie je ook in de catechismus in antwoord 89. Wat is dat? De afsterving van die oude mens. En dan lezen we als eerste: het is een hartelijk leedwezen. Het zit dus van binnen in ons hart. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten. Dat zit ook van binnen in ons hart. En vlieden. Dat wil zeggen dat we daarvan wegvluchten. Dus het begint in ons hart een hartelijk leedwezen. Hartelijk verdriet over de zonde. En een hartelijke haat tegen de zonde. Let u ondertussen op uw eigen hart. Hartelijk verdriet over de zonde. Dat is wat God de Heilige Geest werkt in het hart van Gods kinderen. Hartelijk verdriet over de zonde. Want verdriet over de zonde, dat zit ook niet altijd in ons hart. Koning Saul had ook verdriet. Hij huilde en hij zei tegen David, ik heb gezondigd. En Esau had heel veel verdriet over het verkopen van zijn eerstgeboorterecht. Maar dat was vooral verdriet vanwege de gevolgen van wat hij had gedaan. Je kan verdriet hebben om je zonde. Je kan tranen huilen om alles wat je zonden in je leven veroorzaakt een stuk gemaakt hebben. Je kan spijt hebben van je zonden als haren op je hoofd. Terwijl het toch allemaal geen droefheid in het hart is. Terwijl het geen droefheid is die op God gericht is. Het is wel verdriet, maar niet op God gericht. Luistert u nog steeds op de juiste manier? En kijkt u ook nog steeds in uw eigen hart? De catechisme zegt vervolgens, de bekering is een hartelijk leedwezen. Dat ik God door mijn zonden vertorend heb. Mijn zonden, die zijn zo slecht en het verdriet erover zo bitter, omdat ik het tegen God deed. Denk maar aan thuis, jongens en meisjes. Als je iets heel ergs gedaan hebt tegen papa of mama, je hebt expres iets heel moois kapot gemaakt. Wat doet je dan het meeste verdriet? Wat doet je dan de meeste pijn? Dit. Als papa of mama je in de ogen kijkt en zegt, jij hebt het gedaan. En je zegt, ja, ik heb het gedaan tegen u. En papa of mama zegt, kom maar. Hartelijk verdriet over de zonde, dat betekent, ik sta voor God en ik zie wat ik heb gedaan. En ik zeg, ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Psalm 51. En mijn hart breekt van verdriet. Ik schaam me. Ik buig me. Ik word zo klein. Want ik heb de eer van God ermee aangetast. Ik heb God ermee vertorend. Ik heb de geboden van God veracht en ik heb Christus ermee op het hart getrapt. Het is een hartelijke droefheid. In mijn hart, met heel mijn hart, zeker. Er kunnen tranen zijn in mijn ogen. Maar het kan ook een stil zuchten zijn alleen maar in mijn hart. Het is een hartelijke droefheid en het is tegelijkertijd een merkwaardige droefheid. Ook een merkwaardig verdriet. Want je zou denken, die zich zo schaamt, die verstopt zich en die rent weg. Maar zo is het niet. Wie zulk verdriet heeft, die wordt juist door de Heere naar hem toegetrokken. Bedroefde van hart, verslagen en gebroken zondaar, u bent die man, u bent die vrouw, u hebt het gedaan, kom tot mij. Wie zo voor God staat, die gaat de zonde ook, en dat is dat tweede wat de catechisme zegt, hoe langer hoe meer haten. Nee, niet de zonde van anderen, u luistert nog wel op de goede manier, hè? Maar mijn zonden, en niet als eerste laten, maar als eerste haten. Want het komt opnieuw uit de bron van het hart. Want je kan de zonde laten. Ik doe de zonde niet meer, uit goed fatsoen. Of omdat je ondertussen zelf ouder bent geworden, beschaafder of rustiger. Maar dat is wat anders. En misschien was je altijd al door Gods algemene en terughoudende genade bewaard voor veel uitbrekende zonden. Maar dat is nog geen bekering. Echte bekering geeft verandering van leven door een hartelijke haat tegen de zonde. Ik kan en ik wil het niet meer. Ik vind het onverdraaglijk. Ik walg ervan en ik zucht eronder. Onder dat ik het goede wil doen, maar toch, ik doe het toch. Romeinen 7. Ik walg ervan en ik zucht eronder, want het krenkt God. Het beledigt zijn majesteit en het veracht de liefde van de Heer Jezus Christus. En dat wil ik niet. Maar het kleeft aan me vast. Ik haat het. Maar het zit in me. Het zit in mijn hart. Dus het afsterven van de oude mens bestaat in een hartelijke droefheid over de zonde. Een droefheid naar God. Een hartelijke haat tegen de zonde. En dat is het derde. Een hartelijk vlieden. Een hartelijk wegvluchten van de zonde. Ik wil weg van de zonde. Want ik weet hoe gevaarlijk die is. Ik wil ermee breken. Ik wil die radicaal de rug toekeren. En ik wil ook niet meer spelen met vuur. Ik wil wegvluchten van de zonde. En ik wil terugvluchten naar God toe. Met heel mijn hart wegvluchten van de zonde. Maar dat kan ook zonder je hart. Veel kerkmensen vluchten weg van de zonde. Maar zonder dat hun hart daarin meekomt. O gerusten in Sion. Zie toch het gevaar van uw leven. U bent als iemand die slaapt in het opperste van de mast. Want u weet het toch, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet, maar alleen door het geloof van Jezus Christus. Sommigen verlaten deze of gene zonde, maar houden andere zonden aan de hand en vluchten daar niet van weg. Sommigen breken uiterlijk met al hun zonden. Worden voorbeeldiger dan wie dan ook. Maar de wortel van de zonde, die zit nog steeds in hun hart. Hun onzichtbare liefde tot de zonde blijft. Het leven van sommigen is als een wild dier, dat sinds kort aan de ketting is gelegd. Maar het hart van het beestje is gelijk gebleven. Het gaat om het wegvluchten van de zonde vanwege verdriet om de zonde. Vanwege haat tegen de zonde, omdat hij tegen God ingaat. Omdat die God beledigt en de Heere verdriet doet. Dat is wat God, de Heilige Geest, werkt in het hart van al Gods kinderen. Verdriet over de zonde droefheid. Haat tegen de zonde haat. En wegvluchten van de zonde vlucht. Is dat iets wat je één keer doet en dan is het klaar? Nee. De catechismus zegt, het is een proces van hoe langer, hoe meer sterven. De oude mens in mij, mijn zondige ik. Ik moet een langzame dood sterven. En dat doet pijn. Sommige mensen weten hoe dat voelt. Het afsterven van een klein deel van je lichaam, bijvoorbeeld van een teen of van een vinger. Dat doet verschrikkelijk veel pijn. En het afsterven van mijn zondige hart en leven doet ook heel veel pijn. Pijn en verdriet tegenover de Heere. Dat ik het tegen hem doe en tegen hem gedaan heb. En dat ik ook mij niet ophoud met zondigen. Dat is één kant van de bekering. Het afsterven van de oude mens. Kent u dat verdriet over de zonde? Het afsterven van de oude mens. Die hartelijke haat tegen de zonde. Dat wegvluchten van de zonde. U luistert toch nog steeds over uzelf. Voordat we verder gaan met onze tweede gedachte, gaan we eerst zingen uit Psalm 126 en daarvan het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. En wat er volgt uit Psalm 126, vers 3. onze tweede gedachte, de opstanding van de nieuwe mens. En vraag 90 zegt, wat is dat, de opstanding van de nieuwe mens? En het antwoord luidt dan, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Ja, want er is nog een kant aan het leven met de Here, aan het dienen van de Here. Er is veel pijn en verdriet om onze blijvende zonde, maar Paulus zegt in 2 Korinthe 6, wij zijn droevig, maar ook altijd blij. Gods werk in het hart van een zondaar heeft altijd twee kanten. Bekering bestaat altijd in twee delen. Het bestaat niet uit twee delen, die je van elkaar kunt scheiden, die je zou kunnen splitsen, zo van het ene ken ik wel, maar dat andere dat ken ik niet. Maar het zijn twee kanten van dezelfde munt. Aan de ene kant is er berouw, is er ootmoed, vernedering, schaamte, verdriet. Maar aan de andere kant is er blijdschap en is er vreugde. En de dichter van Psalm 2 zegt, we verheugen ons met beving. Daar is aan de ene kant de oude mens, dat deel in ons, in heel ons hart een leven, dat van Adam is. En daar is tegelijkertijd aan de andere kant de nieuwe mens. Dat is dat deel van ons wat van Christus is. Waar Paulus aan denkt als hij schrijft, want Christus leeft in mij. Dat oude, dat is niet ineens weg. Dat sterft een langzame dood. En dat nieuwe, dat is er ook niet ineens. Maar het is als het uitbotten van nieuw leven bij het aanbreken van het voorjaar. Het groeit langzaam. De ranken lopen uit door de verbinding met de levende wijnstok. En uiteindelijk wordt het zichtbaar. Maar het is opnieuw vooral een zaak van het hart. Want er is ook blijdschap op het gezicht en op de lippen die niet voortkomen uit het hart. Je kan jezelf oppoppen tot een blij christen. Tot iemand die altijd gelooft, gelukkig en blij is. Zo blij, want Jezus houdt van mij. Maar ondertussen, zonder wat de catechismus noemt, een hartelijke vreugde in God door Christus. Die vreugde ontspruit uit een gebroken hart. Immers, God is in mijn leven gekomen. Hij heeft mijn hoogmoed gebroken en ik zie mijn schuld, mijn hemelhoge schuld. Hij heeft mijn hart losgescheurd van de wereld en ik heb de zonde vaarwel gezegd. En dan, oh wat geeft ons dat een vreugde en blijdschap. En u laat God weten dat hij in gunst aan mij gedenkt. En u laat God weten dat hij met mij van doen wil hebben. Dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft, omdat de hitte van zijn gramschap is geblust op zijn enige geliefde zoon toen hij stierf aan het kruis. Wat een vreugde en blijdschap geeft het dan als ik iets mag zien van die weg die de Heere zelf gebaand heeft voor zulke slechte mensen. Als ik meer mag zien en kennen van de weg ter ontkoming van de Heer Jezus Christus, die nu juist voor zulke overtreders geleden en gebeden heeft. Als ik door hem weer iets mag ervaren van de nabijheid van de Heere, van het vriendelijke aangezicht van God in Jezus Christus, van zijn liefdevolle stem, van zijn gedaante, van zijn milde handen en van zijn vriendelijke ogen. Als ik daar iets van mag zien voor mijn eigen hart en leven, van Christus, de zaligmaker van verloren zondaren, dan roep ik met blijdschap uit, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zeker, het is alles naar de mate van het geloof en het inzicht dat de Heilige Geest ons geven wil. Maar als we daar iets van mogen zien voor onszelf, dan zijn we toch de koning te rijk. Hij voor mij, in mijn plaats. Nu heeft God, om hem, zover het west verwijderd is van het oosten, van mij, de schuld en zonde weggedaan. Dan schrijft Lucas over Zacchaeus. Hij ontving Jezus met blijdschap. Hij heeft verdriet over en hij schaamt zich voor zijn zonde. Maar toch is er ook blijdschap. En de kamerling, die reist zijn weg met blijdschap. En de stokbewaarder verheugt zich dat hij met heel zijn huis aan God gelovig is geworden. Wat geeft het evangelie, die blijde boodschap van vrede, een blijdschap en een vreugde in het hart van verloren zondaren. Die voor God hebben leren buigen en naar God bedroefd zijn geworden vanwege hun zonden. Dat is een heel andere blijdschap dan de blijdschap van de wereld. De blijdschap van de wereld, die duurt altijd maar even. Die is kort, dan is het voorbij. En die gaat altijd gepaard met iets dat wringt. Met onvrede, met ongeluk, ongelukkigheid. Waardoor je altijd weer honger houdt naar iets nieuws, naar iets moois. En uiteindelijk is die blijdschap desastreus. Het verziekt je geweten. Het kan je lichaam verwoesten. En het sleept je uiteindelijk naar de ondergang. Maar neem dan de dienst van de Heere. Zeker, er blijft zolang wij op de aarde zijn altijd een ondertoon van droefheid om onze zonde. En we zien met een zucht uit naar de tijd dat die onvolmaaktheid voorbij zal zijn. Maar de tijd dat onze oude mens gestorven zal zijn en we in volmaaktheid de Heere mogen dienen. Maar dit is er ook. De andere kant van het leven met de Heere. Het begint klein. Het groeit langzaam. Tot op de dag waarop het tot volle bloei zal komen. Blijdschap in God door Christus. Dat God zijn Zoon, zijn Christus, voor mij wilde geven. En dat God uit enkel genade mijn God wil zijn. Als de dichter van Psalm 89 daaraan denkt, dan zingt hij: welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht van uw aanschijns wandelen. Zij zullen zich de gehele dag verblijden verheugen in uw naam. En door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Nu de Heere mij uit zo grote nood en dood verlost heeft, nu reis ik getroost mijn weg. En nu verblijd ik mij in de Heere, zegt Filippenzen. Want de vrucht van de geest is liefde, is blijdschap, is vrede, Galaten 5. Want het koninkrijk van God is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Het is een blijdschap in God die hier begint en straks tot de volmaaktheid komt. De opstanding van een nieuwe mens is een hartelijke vreugde in God door Christus. En, dat is ook het volgende wat de catechismus zegt, een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dus het verlangen om goede werken te doen, dat God, de Heilige Geest, werkt in het hart van al Gods kinderen, dat is een ernstige lust en liefde. Met andere woorden, dat komt ook uit het hart. Ik doe het niet omdat het allemaal zo hoort, maar omdat ik de geboden van de Heere echt lief heb, zoals de dichter van Psalm 119 dat zingt: hoe lief heb ik uw wet. Ik haat de kwade ranken, maar uw wet heb ik lief. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Als het zo ligt in uw hart, u luistert hopelijk nog steeds voor uzelf, hartelijk verdriet naar God, op God gericht, om uw zonde, en een hartelijke liefde tot God, dan kan het niet anders, dan gaat u de goede werken doen. Vanuit, en dat moet de bron zijn, vanuit een vernieuwd hart. En als je dat niet hebt, dat nieuwe hart, dan is alles wat je doet, hoe mooi het ook lijkt, als kunstbloemen. Namaak, onecht, nep, dood. Want het gaat om een oprecht hart. Dat oprechte hart, dat gaat goede werken doen. Daarover gaat het in vraag en antwoord naar 91. Goede werken, dat zijn werken die je doet uit een waar geloof, naar Gods wet en alleen tot eer van Hem. En ze zijn niet op ons goeddunken of op inzettingen van mensen gegrond. Doe Doe je die zelf, die goede werken, als een soort van eigen prestatie? Nee, zegt Paulus. Want het is God die in u werkt, beide. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het is ten diepste allemaal Gods werk. Het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Door God gewerkt. En dat is de andere kant. Het geloof in het hart van zijn kinderen wel werkzaam maakt en brengt tot goede werken. Want het geloof is door de liefde werkend, lezen we in Galaten 5. Goede werken komen voort, zegt de catechismus, uit een waar geloof. Dat is de bron. En Paulus zegt, alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Al het goede wat je denkt dat je doet, alles zonder geloof. U zegt, nou ja, dat is van geen waarde. Nee, zegt de catechismus, dat is niet niks, dat is zonde. Goede werken komen voort uit een waar geloof. En ze worden, dat is het tweede, gedaan volgens de wet van God. Ik wil van harte leven naar al Gods geboden, niet één uitgezonderd. Zoals de dichter zingt van Psalm 119. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. En dat is het derde. Goede werken worden gedaan tot Gods eer. Want zo zegt Paulus, het zij dan dat u eet, het zij dat u drinkt, het zij dat u iets anders doet, doet het al ter ere Gods. En die goede werken, die zijn, en dat is het vierde, niet op ons goeddunken of op inzettingen van mensen gegrond. De fariseeën die maakten er vroeger zelf allerlei geboden bij, waardoor ze nog beter leken in de ogen van de mensen. Maar een kind van God heeft maar één vraag. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Uiterlijk kunnen de levens van een onbekeerd mens en een kind van God heel veel op elkaar lijken. En het leven van een onbekeerde kan er zelfs beter, netter, mooier, voorbeeldiger uitzien. Voor het oog. Soms lijken kunstbloemen mooier, volmaakter, echter dan de tulpen en de narcissen die in de tuin staan. Want die zijn soms gebutst, gekneusd, geknakt, er zitten plekjes op en beestjes op. En soms hangen de bloemen, soms zijn ze verdord. Maar ze leven wel. Maar die kunstbloemen in de vensterbank, iedereen mag ze zien, daar hoef je je niet voor te schamen. Maar die zijn dood. Voel eens aan de bloemen van uw, van jouw leven. Voelt het als kunst? Of is het echt? Het echte zit hier, van binnen. Kent u die ingrijpende, die diep ingrijpende verandering in uw eigen leven? Is er een leven, een eertijds, van liefde tot de zonde? Een tijd dat u God niet kende, een tijd dat u niet bedroefd was naar God? Een tijd dat u Christus niet zocht? En is er een, maar nu? Een hartelijke droefheid naar God, omdat u tegen hem gezondigd hebt. Nu is Christus u kostbaar geworden. Nu haat u de zonde van uw hart en verlangt u met blijdschap om naar al Gods geboden te leven. Of zit het alleen maar aan de buitenkant, op uw gezicht, op uw lippen, zonder uw hart? Onderzoek uzelf of u in het geloof bent en beproef uzelf. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere getrouwe en almachtige God in de hemel, we zeggen u hartelijk dank voor uw woord dat vanmorgen klinken mocht. De oproep tot bekering, het is ons voorgehouden. Een hartelijk leedwijzen over onze zonden, omdat wij u vertoornd hebben en die toorn ook verdiend hebben. Maar mag het door genade ook zo zijn dat we iets kennen van die ommekeer in ons leven. Dat we weten dat we vernieuwd zijn en dat het is zoals Paulus het mocht zeggen, niet ik leef, maar Jezus Christus leeft in mij. En dan alleen door de werking van uw Heilige Geest kunnen en mogen we ook goede werken voortbrengen. Gewerkt door uzelf, dan is het uw eigen werk. O Heere, geeft u aan ons allemaal in de kerk, met ons meeluisterend, dat verlangen om in dat nieuwe leven te mogen wandelen. Als we daar buiten staan, als we daar niet van kennen, wilt u dat vandaag nog veranderen, zodat we u zullen zoeken. En u laat zich vinden als wij u zoeken met een oprecht hart. Dan mag het een aansporing zijn voor uw kinderen. Om die nieuwe mens aan te doen. Die dagelijkse bekering. Om steeds opnieuw tot u te vluchten. Om de vruchten van de geest te laten zien in ons leven. Om te wandelen tot uw eer, uw geboden te houden, te doen uit dankbaarheid, uit het geloof en tot eer van u. Wilt u ons daarbij helpen? Want wij struikelen altijd weer opnieuw. Maar wilt u ons dan maar weer overeind helpen? En ons het zicht op u, die verhoogde Christus, de Heer Jezus, geven. Heer, we zeggen uw naam hartelijk dank voor uw woord van deze dag. We bidden ook nog voor het Afghaanse volk, wat we zojuist vergeten zijn. Heer, wilt u voor hen zorgen? Ook hen is zo'n grote slag toegebracht. Een aardbeving die zoveel duizenden levens heeft gekost. Zoveel verdriet en rouw opnieuw. Wat heeft dat land veel te verduren gehad? Oorlog. Taliban die het voor het zeggen heeft, aardbevingen, vorig jaar en nu opnieuw. O Heere God, dan moeten we belijden dat wij het niet begrijpen en dat wij het niet weten. En dat u regeert en naar boven staat, maar wilt u toch geven dat al dat lijden in deze wereld tot u mag brengen. Dat is toch ten diepste de weg die u zelf ook bent gegaan, o Heer Jezus Christus, een weg van lijden. Die uiteindelijk tot de verheerlijking leidde. Mag dat zo zijn in de levens van alle mensen die lijden hier op aarde treft. Heere, wilt u met ons zijn in het verre van deze dag. Mogen we die doorbrengen tot uw eer. Brengt u ons vanavond opnieuw onder uw woord als dominee Baan in ons midden nog voorgaan. Als hij mag preken uit de profetie van Jeremia die spreekt over die liefde die van eeuwigheid heeft. Dat u zegt dat u van eeuwigheid uw volk Israël heeft lief gehad en daarmee ook allen die u kennen. En Heere, u trekt nog steeds uit de duisternis en u plaatst over in dat wonderbaarlijke licht. Wilt u dat ook vanavond onder de prediking doen? We zeggen aan uw naam dank voor alles wat u gaf en we bidden ook over u al het zondige. Alles wat gebrekkig was, wilt u dat genadiglijk verzoenen. En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89, daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. De blijdschap van Gods kinderen. Wat er verder volgt in Psalm 89, vers 7.
Thank you.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.